2 Petrus hoofdstuk 1. Voordat ik hem ga lezen. Petrus die schrijft aan verschillende gemeentes, verschillende broeders en zusters. Die diepe strijd meemaken. Aan de buitenkant, van buiten de gemeente, worden ze vervolgd. En in die tijd ging dat er heftig aan toe. Op sommige momenten heel heftig, dat christenen bij bosjes vermoord werden. Maar andere momenten werden vrouwen door hun man geslagen, omdat ze in de Heer Jezus geloofden. Kinderen werden het huis uitgezet of geslagen of nou ja, enzovoorts. Maar christenen werden gewoon ook gezien als tweederangs burgers waar je niks mee te maken wilde hebben. Dus dat is best wel heftig aan de buitenkant. Zeker als je afhankelijk bent in die tijd, waren ze veel afhankelijker van elkaar. Als je dan buiten jouw dorp of stad een buitenbeentje bent, dan zorgt dat financieel voor heel veel problemen enzovoorts. Dus ze hadden heel veel strijd aan de buitenkant. Maar de ergere strijd was van binnen. En de Heere Jezus en ook Paulus, die hadden al gewaarschuwd dat er wolven zouden komen in de gemeente. Mensen, mannen, die onderwijs zouden geven, die zich voordoen alsof ze christenen zijn. Iedereen trapte erin, dit zijn broeders in ons midden. Maar die beginnen langzaamaan mensen weg te trekken van het fundament af. En steeds verder achter zichzelf aan. Dat is een van de hoofdtekenen ook van een dwaalleraar. Is niet alleen dat hij dwaling verkondigt, maar juist dat hij mensen achter zichzelf aantrekt. Dus als wij hier in de gemeente ooit een broeder hebben en je denkt, zo, dit is een geestelijke broeder. Maar je merkt op een bepaald moment dat mensen achter hem aangaan in plaats van achter de Heer Jezus aan. Dan moeten we met z'n allen heel hard de handrem intrekken. En aan de gesprekken gaan voeren. Maar goed, dat was de situatie. Dus er was dwaling. En deze brief gaat daarover. En dat is hoofdstuk 2. En als ik deze brief had geschreven in de situatie waar dit in gebeurde, was ik begonnen met hoofdstuk 2. Maar Petrus die begint zo ongelooflijk mooi. Hij brengt ze terug eerst naar het fundament. Voordat hij gaat vermanen, voordat hij gaat zeggen, voordat hij gaat spreken over die dwaling en over die dwaalleraren, gaat hij eerst de gemeente pakken en hun ogen de juiste focus geven. Ze richten op het juiste doel. Nou, dat hoop ik deze morgen ook te doen. Vanaf hoofdstuk 1, vers 1 zal ik zo lezen. En de titel die ik erboven heb gezet is groei in de kennis van de Heer Jezus. Groei in relatie met de Heer Jezus, om het iets Nederlands te zeggen. En ik geloof, 100% daarom hou ik hem, ik geloof dat dit het antwoord is op zo'n beetje al onze problemen. Of anders gezegd, hoe je problemen die praktisch in je leven zijn, de strijd die je hebt enzovoort, hoe je die ook probeert aan te pakken, los van het kennen van de Heer Jezus, los van het groeien in relatie met Hem, is het niks, zal het niet werken. Welke sessie, therapeut, welke wijsheid je ook vindt, welke spreker of wat dan ook, wat je ook maar, waar je ook maar hulp vandaan probeert te krijgen, dat is allemaal goed, ik ben er echt niet op tegen. Alleen zonder het kennen van de Heer Jezus, zonder de relatie met Hem, zonder dat je daar je tijd in zonder dat je je daarin verdiept, ja, is het allemaal leeg. En dat zullen we ook zien, want het is overweldigend wat we gaan lezen, vind ik. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan uw deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. En het afbreken van zijn tent, dat betekent dat hij snel gaat sterven. Dus hij bedoelt het afbreken van zijn lichaam. Nou, zoals ons Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover wat ik uit dit hoofdstuk wilde lezen. Dan hoofdstuk 2 vers 20. Want in hoofdstuk 1 stond nadat u het verderf, wat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En hoofdstuk 2 vers 20 zegt hoe we die besmettingen, hoe we die begeertes kunnen ontvluchten. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus. Enzovoort. Dus hoe zijn, want het gaat over mensen die weer verwikkeld raken in zonde. Maar hoe begonnen ze met het ontvluchten van die besmettingen door de kennis van de Heer en zaligmaker. En als laatste vers, hoofdstuk 3, vers 18, het laatste vers van dit Bijbelboek. Waar hij opnieuw, ja, het thema van zijn brief, de kern van zijn brief, te sprake brengt. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Nou, dat is heel mooi. Hij begint dus bij het kennen van de Heere en hij eindigt ermee. En daartussen zit een zware berisping. Maar het is wel ingebed, het is wel omgeven door zijn verlangen dat mensen groeien in het kennen van de Heere Jezus. Oké. Okay. Ik wil beginnen bij vers 2, maar eerst één ding zeggen over vers 1 en over vers 5. Want we zien daar een woord in waar die te maken heeft met vers 2, 3 en 4. En dat is het woord geloof. In vers 1, er staat aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En in vers 5 staat er, en daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En dat betekent dat tussen die versen, dat het allemaal op basis van geloof is. En dat is goed om ermee te beginnen. Geloof is volgens Hebreeën het bewijs van de dingen die je niet kunt zien. Dus onzichtbare dingen. En het is in de Engelse vertaling staat de overtuiging, of als ik het woord vertaal, overtuiging van de dingen die men hoopt. Dus het is, geloof is iets wat je niet altijd kunt zien om je heen, in je situatie of in je hart. Er zijn heel veel mensen die gaan op zoek gaan. Heb ik wel geloof in mijn hart? Maar geloof is een vertrouwen. Is een, zo'n vertrouwen dat wat God zegt dat het waar is. Dat ook al is het niet zichtbaar, dat je het toch gelooft. En ik moet een voorbeeld denken aan de Israëlieten. Ze worden bevrijd uit Egypte. Dan komen ze voor de Schelfzee. Naast hun bergen, achter zich de Egyptenaren. En alle Israëlieten die roepen het uit. Niet, o God, help ons. Want daar vertrouwen ze niet in. Maar ze gaan naar Mozes. Ze zeggen, Mozes, wat heb je nou weer gedaan? Waren we daar maar gebleven? En ze zijn als het ware plan aan het maken om terug te gaan naar Egypte. Oké, dat is wel zwaar en dan worden we wel aangepakt. Maar dan hebben we in ieder geval te eten. En wat doet Mozes? Mozes die kijkt niet naar achterom en die zegt, oh ja, dat is best een goed idee, laten we gaan. Maar die kijkt omhoog naar God en die zegt, wat moet ik doen? En God die geeft een antwoord en God doet het onmogelijke. Maar als Mozes had gekeken naar zijn omstandigheid, want God die zei op een bepaald moment van, doe je staf, hou die boven het water. Dan had Mozes gezegd, als hij naar de omstandigheden keek, had hij gelachen, zijn stok neergegooid en was hij weggelopen. En dacht hij, laat maar, dit heeft geen zin, want het is onmogelijk. We moeten geholpen worden en God wil dat ik met een stok over het water sta te zwaaien. Even serieus, dat ga ik toch niet doen? Maar hij vertrouwde op God. En hij zei, oké, maar als God dat zegt, ga ik het gewoon doen. En daar zit geloof in. Geloof is, als God iets zegt, nou, we hebben zijn woord, dit is het woord van God. Als God iets zegt, dan is het gewoon waar. Als God iets zegt, ga ik het doen. Als God het zegt, dan vertrouw ik daarop. Dat is geloof. En wat we zo meteen gaan lezen, dat klinkt ongelooflijk en hoogstwaarschijnlijk herkennen we het ook niet in ons leven. In de diepste mate zoals het er staat. En dan heb je een keuze. Geloof je ervaring? Geloof je wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Geloof je vertrouw je eigenlijk op al je falen? Geloof je dat dat waar is? Of geloof je wat het woord van God zegt? En daar moeten we beginnen. Waar kies je voor? Geloof jij werkelijk als het woord van God iets zegt, dat het waar is? En die keuze moet je maken. En dat geldt met alles. Dus met tot geloof komen. Er zijn genoeg mensen in Nederland die twijfelen aan hun redding. Of ben ik wel welkom, enzovoort, enzovoort. En wat ze moeten doen is niet kijken naar zichzelf, hoe ze falen, niet kijken naar wat dan ook. Ze moeten kijken naar wat zegt de Bijbel. En de Bijbel die zegt, bekeer je en geloof en kom tot mij. En dan moeten ze gewoon komen. Ja, maar ik snap het niet. Nee, who cares? Niemand zegt dat je het moet snappen. God zegt het. Ben je bereid om gewoon hem te vertrouwen? Nou, dus dat is belangrijk om te beseffen. En ik wil bij vers 2 beginnen en een paar woorden eruit pakken. Dus vers 2, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En dit is een zegengroet. Petrus die wenst het en bidt het deze broeders en zusters toe. Maar God heeft het in zijn woord gezet. Hij heeft opgeschreven wat deze apostel heeft gezegd. En dat betekent dat dit hart is het hart van God. Deze zegenbede is niet alleen van Petrus het verlangen. Het is Gods verlangen. Dat genade en vrede vermeerderd worden. Nou, het is, ik denk als we het Nieuwe Testament lezen en ook het Oude Testament. Denk ik dat we duidelijk kunnen zeggen dat dit Gods karakter is. Om ons genade te geven en ons vrede te geven. Nou, wat is genade? Genade, ik hoor het vaak uitgelegd als je ontvangt iets wat je niet verdient. En dat klopt, dat betekent het ook. Alleen vaak leggen we de nadruk op, jij verdient het niet. Maar bij genade gaat het niet om jou per se. Het is, jij ontvangt iets wat je niet verdient, waar je niet voor gewerkt hebt. Het wordt je gratis geschonken. Je krijgt het om niet. En dat zegt in Jesaja 55, zegt God al door de profeet heen, kom tot de wateren en neem het water des levens om niet. Dat. Het is volledig gratis. Je hoeft er niet voor te ploeteren. Je hoeft er geen 40 dagen voor te vasten. Je hoeft er geen 30 jaar voor te bidden. Je hoeft er niet allerlei heilige stappen te zetten. Het wordt je geschonken. Het wordt je gratis gegeven. Nou, wat dan? En dat is in vers 3. Daar zien we de inhoud van die genade. Van wat God ons wil geven. Wat God ons geschonken heeft. En als ik het ga lezen, let erop dat het er ook staat. Hij heeft het ons geschonken. Dus het is niet iets wat hij ooit een keer, mocht het toch staan te gebeuren, dat hij dat gaat geven. Nee, hij heeft het gegeven. Het ligt al klaar. Vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht, dus de kracht van God en de kracht van de Heer Jezus, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus hier zien we alles wat God, alles wat jij nodig hebt om godvruchtig en om godvruchtig te leven en echt een levend leven te leven. En als ik dat samenvat, alles wat jij nodig hebt voor je christenleven, alles, ligt al voor je klaar, is je al geschonken. Het is al aanwezig, het is, God heeft die genade al gegeven, het is er al. En je moet je een beetje voorstellen, het beste voorbeeld wat ik kan bedenken, is je hebt een tuin en dat is je leven en je wil dat die tuin tot bloei komt. Je wil dat alle onkruid eruit gaat en dat alles tot bloei komt. Ja, dat is de hoop van elke persoon die een tuin heeft en dat belangrijk vindt, dat het tot bloei komt. Zo heb ik dat ook. Ik heb een jungletuin achter in mijn tuin. Tenminste, dat probeer ik te creëren. En ik ben als een gek elke dag naar buiten aan het kijken welke nieuwe plantjes er nou weer opkomen. Want ik wil ze zien bloeien. En dat gaan we niet snel genoeg. Maar dat is wat ik wil. Nou, en bij die tuin staat een schuur. En dat is jouw schuur. Ja, dat is jouw schuur. En als je hem open doet, staan jouw spullen daar. En alles wat je nodig hebt, staat tot je beschikking. Nou, die schuur, Dat is wat God heeft gegeven. God heeft alles gegeven wat je nodig hebt om die tuin tot bloei te brengen. Nou weer naar ons leven. God heeft alles geschonken. In de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus ligt alles wat je nodig hebt voor geestelijk leven. Er ligt alles wat je nodig hebt voor geestelijke groei. Alles. Dus als ik een rondje doe en erover nadenk, de zekerheid van het geloof ligt, is je gegeven. Het ligt daar voor het oprapen. Kracht om te getuigen. Heiliging. Een heilig leven leven. We verlangen met elkaar om te leven tot Gods eer. Alles wat je daarvoor nodig hebt, heb je ontvangen in de Heer Jezus. Alles. Liefde. De Bijbel zegt dat de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Het is jou geschonken. Je hebt alle liefde. Je hebt alle blijdschap. De gaven van de Geest enzovoort. Alles wat je nodig hebt, heb je ontvangen. En Efeze 1 vers 3... Je hoeft hem niet op te zoeken, ik wil hem quoten. En ik wil hem goed quoten. Efeze 1 vers 3. Gezegend of geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Er ligt een voorraadschuur klaar en de naam van die voorraadschuur is Jezus Christus. En alles heb je geschonken in hem. Alles. En de vraag is, geloof je dat? Ik heb het jaren niet geloofd. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. En daarom heb ik als een gek heilig proberen te leven. Dan heb ik met alle kracht geprobeerd te vasten, te bidden, de Bijbel te bestuderen, elk minuscule gebod proberen tot het extreme door te trekken, te zuiveren enzovoort. En uiteindelijk behaalde ik het niet, dat is één. En twee, ik werd doodongelukkig. Totdat de Heer me deze waarheid begon te laten zien. In Christus is het je al geschonken. En mijn vraag was, wat moet ik dan in vredesnaam nog doen? En dat is best wel een goede vraag. Misschien dat jij dat wel hebt. Wat moet ik dan nog doen? Nou, het antwoord staat in de tekst. En dat vind ik zo geweldig. Want er is een plek waar je al die spullen kunt pakken. En dat is in de relatie met de Heer Jezus. Dus het staat in vers 2. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zo worden genade en vrede vermeerderd. Vers 3, door de kennis van hem. Vers 8, we zullen niet doelloos en onvruchtbaar zijn, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. En het gaat maar door, we zijn ontvlucht, dus vers 2, vers 20, we zijn ontvlucht van de besmettingen van deze wereld door de kennis van hem. Dus de relatie met hem, dat is de plek waar alles wat ons geschonken is, dat we dat ontvangen. En dus mijn boodschap deze dag, we gaan nog verder doorlezen hoor, maar dus het is nog niet klaar. Maar de kern van de boodschap is dit. In de relatie met onze Heer Jezus. Het kennen van hem. Het zijn bij hem. Tijd besteden met hem. Dat is de plek waar jij alles ontvangt wat je nodig hebt. Onze hoogste prioriteit met stip in ons leven hoort te zijn bij hem. En ik snap dat het soms lastig is. We hebben een mega drukke tijd. Er zijn honderden afleiders. Als je een paar kinderen rond hebt huppelen, zeker in jongere leeftijd, is dat ingewikkeld. Maar we moeten ergens een manier gaan vinden om tijd apart te zetten met hem. Want dat is de plek waar al die zegeningen die God geeft, waar je dat kunt ontvangen. Waar dat realiteit gaat worden in jou. Als jij een liefdevol persoon wil worden, moet je veel tijd met de Heer Jezus doorbrengen. Wil jij heilig worden, dan moet je veel tijd met de Heer Jezus doorbrengen. Wil jij genezen worden van gebrokenheid in je hart? Waar vind je dat? Bij de Heer Jezus, in zijn nabijheid. Wil je kracht om te getuigen en vrijmoedigheid? Weet je, heel veel mensen willen getuigen in de gemeente. Super mooi, maar we zijn met z'n allen vaak heel bang. Waar vinden we de vrijmoedigheid? In de tegenwoordigheid, in de nabijheid, in de relatie met de Heer Jezus. En dit is echt het antwoord. En als je dit eenmaal proeft en dit eenmaal ziet, dan staat het overal. 2 Korinthe 3, vers 18. Wij alle die met onbedekt gezicht de heerlijkheid, of de luister, van de Heer Jezus zien, aanschouwen. Als we de Heer Jezus zien, worden we veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat heb je nodig? De Heer Jezus te zien. Relatie met hem. Kijken naar hem. Zijn bij hem. En het staat echt overal. En dat is zo geweldig. Weet je, dit is geen lauw leven. Maar dit is een leven waar juist de, ja, waar je zo vol wordt. Dat het uit je gaat stromen. Dat heiliging niet meer een optie is en alleen maar moeilijke keuzes. Maar waar je kracht ontvangt van God om heilig te leven. En dat het een vreugde gaat worden. Weet je, Petrus die zei dat in de eerste brief. Zei hij over christenen. Broeders en zusters, zelfde mensen zoals wij. Hoewel u hem niet gezien heeft. Want we hebben hem niet fysiek gezien. Hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet. Maar gelooft. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. Nou, de vraag is. Heb jij een onuitsprekelijke vreugde? Stromen we over? Zo nee. Als dat niet zo is. Als dat niet realiteit is. Waar moet je zijn? Bij de Heere Jezus. Jezus zei wie dorst heeft. Heb je dorst? Ik bedoel niet, ik heb fysiek dorst. Maar, dus ik dacht er nu zelf aan om. Maar stel, je hebt geestelijk dorst. Je voelt je droog en door. En dan zegt de Heer Jezus, kom bij mij. Hij zegt niet, ga naar een bepaalde conferentie. Hij zegt niet, ga naar de dienst. Ga naar die broeder, ga naar die. Hij zegt, kom bij mij. Weet je, het is geen probleem. Hè? We mogen allerlei conferenties bezoeken. We mogen mensen voor ons laten bidden enzovoort. Maar uiteindelijk draait het om die relatie met hem. Dat je bij hem gaat drinken. Dat je oog op hem gericht is. Hij zei wie vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Wil je rust hebben? Kom bij hem. Wil je vrede hebben? Vers 2. En vrede betekent niet alleen geen oorlog. Maar vrede betekent vrede in je hart. En herstel. Werkelijke rust. Dat los van de omstandigheden. Dat jij standvastig staat. En gerust staat. Waar vind je dat? Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Je kunt hem verder trekken. Stel, je zit in je gezin. En je probeert je kinderen tot Christus te brengen. En het lukt niet. En ze lijken ver af te dwalen. Waar moet je zijn? Bij hem. Besteed tijd met hem. En leg daar je noden voor hem neer. Maar besteed tijd met hem. Stel, je hebt een rothuwelijk. Sommigen ervaren dat in ons midden. Zijn we een rothuwelijk. Oké. En dan? Scheiden is geen optie. De Bijbel is duidelijk. Wat dan wel? Nou, zijn bij hem. Dat is de plek waar jij verzadigd wordt. En waar je alles ontvangt wat je nodig hebt om uit te delen. Ga daar investeren. Niet klagen. Maar bij hem komen. Ik zeg altijd tegen onze kinderen, niet janken, maar danken. Weet je, maar dat is ergens, is dat, er zijn genoeg omstandigheden om ontmoedigd te raken. Ja, er zijn genoeg omstandigheden. Maar als je bij hem komt en je gaat opzien naar hem, dan komt er een dankbaar hart. Dan komt de vreugde, dan komt de kracht en alles wat je nodig hebt. Dit is zo fundamenteel. Nou, dan is de vraag, hoe dan? Ja, hoe dan? Hoe ga je dan die relatie opbouwen? En ik vind het mooi, het Griekse woord van kennis hier zo, dat betekent de exacte kennis. Hele nauwkeurige kennis, precies zoals het is. En waar vinden we kennis over de Heer Jezus en over God? Dat vinden we in de Bijbel. Ja, het is super makkelijk. Iedereen had dit in kunnen vullen. Maar dat is waar. Alleen wat ik merk bij mezelf, of wat ik gemerkt heb bij mezelf, is dat ik heel of jarenlang Bijbel heb gelezen, maar dat het niet mij dichter, of nee, misschien wel iets dichter, maar het deed niet heel veel in mijn leven. Ik las elke dag Bijbel, ik was lekker gedisciplineerd. Elke dag Bijbel lezen en ik had predikers geluisterd en die zeiden minimaal een uur per dag, anders enzovoorts. En sommige twee, en sommige drie enzovoorts. Ik dacht, nou prima, dan gaan we overheen. Dus met al mijn kracht erop toeleggen om dat te doen. Alleen het bracht me bijna niet verder. En waarom bracht het me niet verder? En ik begin er nu te ontdekken waarom. Omdat ik de Bijbel fout las. Ik wil dus een tip geven die mijn leven echt verandert. En dat is, ik stel een aantal vragen. Maar één vraag, de eerste vraag, als ik de Bijbel ga lezen, is echt fundamenteel. En die wil ik je meegeven. Als je wil groeien in je relatie met Jezus, als je vol wil worden van hem, via de Bijbel, raad ik je dit aan. Je hoeft het niet aan te nemen, je moet zelf weten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geestelijk leven. Maar dit is een tip, die krijg je gratis. Je hoeft er geen gift voor te geven achterin. Je krijgt hem gewoon. En dat is, ik stel me één vraag af. Dus ik heb een tekst gelezen, bijvoorbeeld de tekst die we hebben gelezen, 2 Petrus 1... 1 tot en met 15. En ik vraag mezelf af, wat zegt deze tekst? Wat leer ik in deze tekst van God, de Vader, van Jezus en van de Heilige Geest? Dus van de drie enige God. Wat leer ik van God? Wat zie ik hierin van God? En dit, hoe simpel het ook is, dit verandert alles voor mij. Dit is echt waar. Ik ken mezelf niet meer terug. De Bijbel begint te spreken als nooit tevoren. Ik begin te aanbidden als nooit tevoren. Dat heeft niet te maken dat ik ongelooflijk geestelijk ben. Maar dat is simpel omdat ik kijk naar de Heer Jezus in de Bijbel. En dan ga ik nadenken over, oké, maar wat betekent het dan? Nou ja, wat we net hebben gelezen, de genade. Dan denk je, nou, wat is genade? Oké, genade is dit en dit en dit. En God is genade. God wil dit geven. Wat is God vrijgevig? Wat is God goed? En dan ga ik over nadenken wat dat betekent. En een kwartier later zit ik in de trein. Soms heb ik niet meer door dat ik in de trein zit. Zit ik met mijn handen in de lucht, in de trein. Dus mensen zullen wel denken, wat een gek. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat gebeurt. Maar dan, en het stroomt er opeens uit. Ik denk, wow, wat is God? Ongelooflijk goed. En dan ga ik hem danken daarvoor. Weet je, niet omdat het moet. Maar ik kan het gewoon niet meer inhouden. Want ik zie iets van hem. Wat zo mooi is. Wat zo kostbaar is. Dat het mijn hart raakt. En ik begin, nou ja, langzaamaan een paar druppeltjes. En dat wordt, druppeltjes worden stromen en stromen. En dan, voor je het weet, knalt het eruit, zeg maar. En dit is fundamenteel en zo eenvoudig. Dat ik gewoon baal dat ik het nooit heb geleerd eerder. Dus bij deze, ook al ben je net tot geloof gekomen, doe dit. Elke dag Bijbel lezen is een goed principe. Niet als een wet en niet dat je dan geslagen wordt als je het niet doet. Maar het is gewoon goed om je ziel te verfrissen. Maar lees het dan met het oog op wie is God. Want hij wil spreken, hij wil zichzelf laten zien. En dat is de plek waar verandering komt. Dat is de plek waar leven komt. En dan begin ik opeens, nou ja, want ik zei het gaat niet om mij, maar hoe dat praktisch werkt is dat ik lees het, ik denk erover na. En opeens begin ik te danken voor wie hij is. Begin ik hem te prijzen, te aanbidden. En opeens bedenk ik me, oh, ik zou willen dat ik ook zo'n persoon werd. En dan ga ik bidden, Heer, maak mij zo'n persoon. En dan begin ik te bidden voor mijn leven op basis van wat de schrift zegt. Want ik wil op hem lijken. En jij wil ook op hem lijken. En ik zou willen dat we allemaal zo op de Heer Jezus leken. Dat iedereen om ons heen van afstand zei, hey, je lijkt op de Heer Jezus. Wow, wat heb jij, man? Hoe kom je zo liefdevol? Hoe kom je zo vreugdevol? Hoe kom je zo krachtig? Hoe kom je zo rein over? En dan kan ik zeggen, ja, ik kijk naar de Heer Jezus. Dat is het. Dat is het geheim. Ja, daar hoop ik op. En dan ben ik, nou ja, wat ik nu zeg, dan denk ik opeens, oh, maar ik wil dat voor mezelf. Maar ik wil het ook voor Joël. En ik wil het ook voor Ger, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik, ik wil het voor de hele gemeente. Dan ga ik opeens voorbeden doen voor de hele gemeente. Niet omdat ik tijd apart heb gezet voor voorbeden. Of dat ik zeg, nou moet ik het doen. Maar het stroomt gewoon. Zo, dit is echt, echt waar. Alsjeblieft, neem van me aan. Probeer het een paar weken. En kijk wat het brengt. Maar kijken naar de Heer Jezus. Drinken bij hem. Tot rust komen bij hem. Alleen moet je waarschuwing geven. Het kost wel tijd. Weet je, je kan dit niet in 5 minuten Bijbel lezen doen. Tenminste, ik kan dit niet. Ik lees het. Nou, laat ik zeggen dat ik het in een paar minuten kan lezen. Om hierover na te denken, moet je wel nadenken. Wat betekent dit eigenlijk? Dus als je dan zegt, oh, God is genadig. Wat betekent dat eigenlijk? Dus je moet wel, het vraagt wel wat van je. Dus misschien moet je een 30 minuten tijd apart zetten. Of misschien moet je 1 uur tijd apart zetten. Afhankelijk hoe snel je denkt. Of hoeveel tijd je hebt. Misschien moet je tijd apart gaan zetten om met hem te zijn in zijn woord. En in gebed. Nou, en dit, wat ik zei, het verandert alles. Maar ik heb een paar preken van mij teruggekeken. En toen dacht ik, oh, wat was ik weinig gericht op de Heer Jezus. In mijn preken. Terwijl dit, eigenlijk zou elke preek, of bijna elke preek, zou je gewoon, elke preek, zou je gewoon naar het hart van de Heer Jezus toe moeten stuwen. Weet je wel, dat je gewoon, dat Christus zo verkondigd wordt, dat je aan het eind denkt van, misschien was het een waardeloze preek, misschien denk je dat nu wel, prima. Maar dat je aan het eind denkt, oké, het was een waardeloze preek of een geweldige preek, boeien, ik wil de Heer Jezus. Ik wil hem, ik heb gedronken bij hem en het proeft zo goed. Ik wil meer van hem. Nou, dat wens ik jullie toe. Maar het komt dus vanuit die relatie met hem. Ja, dus zijn genade, zijn vrede geeft ons alles wat het leven en godsvrucht behoort. Nou, hier staat niet wat tot het leven en de godsvrucht en welvaart behoort. Of dat alle situaties goed gaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom jouw geestelijk leven, jouw leven met de Heer. Daar gaat het om. En dat die omstandigheden, of je rijk of arm bent, of je een groot huis hebt of een klein huis, een grote tuin, een kleine tuin. Of je wel werk, geen werk hebt, of je wel gezond bent, niet gezond. Dat zijn belangrijke dingen, maar het zijn wel secundaire dingen. Dit is, die relatie is wat God wil geven in de omstandigheid, om niet bezorgd te zijn. Als je niet genoeg geld hebt, dat je niet bezorgd bent. Hier zit genade in dat als je rijk bent, om niet aan je geld vast te zitten, maar vrijgevig te zijn. Hier zit genade in om als je ziek bent, om je te verheugen. Dat als mensen je zien, dat ze denken, hé, daar loopt een half wrak. Maar dat ze dan naar je gezicht kijken en denken, hoe kan die nog lachen? Zeg maar, die genade. Ja, dat is geweldig. Ik vind het echt geweldig. Nou, er staat er nog een woord in vers 2. We gaan niet zo snel, maar dat maakt niet uit. En dat is het woord vermeerderd. En ik vind het mooi. Het Griekse woord vermeerderen betekent niet, je hebt een miljoen en je krijgt er eentje bij. Dan is het vermeerderd. Maar het is niet zo'n hele grote vermeerdering, zeg maar. Maar het woord hier zo, dat is een overvloedige vermeerdering. En daarom gebruiken sommige vertalingen het woord vermenigvuldiging. Nou, dat is geweldig. Ik vind dat zo mooi klinken. Hè? Dus dan, stel je hebt 10 en je vermenigvuldigt. Dan heb je in 1 keer 100. En dan vermenigvuldig je dat. En nu moet ik oppassen, want anders 10.000 denk ik. Weet ik veel, maakt niet uit. Maar in ieder geval, heel veel. Dus dit woord is heel overvloedig. Dus wij hoeven geen druppeltjes christenen te zijn. Weet je wel, hoe gaat het, broeder? Ja, gaat het? Ja, wel oké. Oké, nou dat kan. Het kan oké gaan. Maar waarom gaat het niet overvloedig? Goed. Nou ja, als je dat zegt, mijn geestelijk leven is oké. Misschien is het een idee om meer tijd met hem te besteden. Misschien is het een idee om je focus eens te kijken van zijn de dingen die me afleiden van hem. Want de Bijbel zegt nergens dat je een christendom zou moeten hebben waarbij het oké gaat. Weet je, ja, er zit volharding, ja, er zit strijd. Maar als ik Paulus lees bijvoorbeeld in de gevangenis met Silas, die zijn kapotgeslagen, ze zitten aan blokken, houten blokken vast, ze zitten in een belachelijk slechte omstandigheid, er zitten hoogstwaarschijnlijk rat om hen heen. Het was een duizend, in die tijd waar de kerkers waren niet zo gezellig, of gevangenissen waren niet zo gezellig als het nu in Nederland is, ook al is dat al niet gezellig. Maar het was gewoon duister, het stonker, je had geen wc's, dus het was gewoon een bende daar zo. Daar zitten ze en wat gebeurt er, wat gaan ze doen? Nou Silas, hoe gaat het? Niet zo lekker hoor. Nee, ik weet het. Nou ja, laten we hopen dat we snel sterven zijn, maar bij de Heer dan is het allemaal goed. Dat zeggen ze niet, wat gaan ze doen? Ze gaan lof prijzen. Ze gaan de Heer prijzen. Hoe komt dat? Omdat ze geen druppeltjes hebben, maar omdat ze drinken bij de Heer Jezus en dat is een stroom geworden. En dat is, misschien ben je daar nu niet, het maakt niet uit. Maar je kunt er wel komen en geloof je dat? Geloof jij dat jij net als een Paulus en Silas kan zijn? Geloof jij dat je in jouw omstandigheid, stel dat die heel slecht is, dat jij daar vreugdevol kan zijn en krachtig kan zijn? Geloof je dat? Als het niet zo is, zou ik de Bijbel nog een keer lezen. Want dan ga je geloof vinden om daar te komen. Maar het is wel vanuit die relatie met hem. Nou, dan vers 4. Want God weet hoe zwak wij zijn. En die weet hoe zwak ik ben. En dan zegt hij vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, dat betekent niet. De goddelijke natuur betekent niet dat je God wordt in de zin van dat je goddelijk wordt. Maar het betekent dat je deel krijgt aan wat hij, wie hij is. Dat je meer en meer op hem gaat lijken. Dat hij zo in jou leeft dat hij uit je stroomt, als ik het zo mag zeggen. Ik zeg het misschien een beetje expressief. Maar dat leven, dat je daaraan deel zou krijgen. En wat heeft hij daarvoor gegeven? Kostbare beloftes. Het woord van God heeft honderden beloftes. Maar die moeten we wel kennen. Dat zou mijn tweede tip zijn als je Bijbel leest. Stel je hebt gekeken naar de Heer Jezus. Je bent vreugdevol in hem enzovoort. Ga ook eens kijken welke beloften staan er nou. Wat wil God nou werkelijk geven? Welke dingen wil hij ons allemaal geven? Want als je dat doet, echt waar jongens. Dan denk je, oh maar dit ken ik helemaal niet. Maar dank u wel, Vader, dat het waar is. En dan heb je iets om vast te houden. Ik weet dat toen ik dit een beetje begon te zien in mede 2 Petrus 1. Toen thuis begonnen de problemen. En in de gezinssituatie enzovoort. En er gebeurden gewoon dingen die moeilijk waren, die pijnlijk waren, die emotioneel waren enzovoort. En dan wat er mij gebeurde, ik dacht, oh, wat geweldig, ik mag een relatie met de Heer Jezus hebben, daar ligt alles. En dan komen de moeilijkheden en het slaat je onderuit. Maar ik, ergens heb ik onderweg hier een belofte vast weten te houden, daar. En het, daar ging ik op bouwen, daar kon ik aan vasthouden. Weet je, we gaan moeilijke tijden tegemoet. Misschien dat je nu in de gloriedagen zit en je denkt, alle gezeur hier in de gemeente over de moeilijkheden, dat gaat toch hartstikke goed? Prima, geweldig. Maar de Bijbel geeft een belofte. Eentje is dat we vervolgd zullen worden. Dus ooit zul jij vervolgd worden voor je geloof. Als je met de Heer Jezus wandelt, ga je vervolging meemaken. Nou, als dat komt, dan zijn blije gevoelens misschien eventjes weg. Dan moet je ergens aan vast kunnen houden. Waar hou je aan vast? Aan die beloftes. En via de beloftes kun je dan weer bij Christus uitkomen. Oké, Heer, het is, alles is flut, maar niets zal me scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Bom, je houdt vast. U heeft alles geschonken wat tot leven Godvrucht behoort. Hou vast. En zo klim je op om bij de Heer te komen. En zeg, oh, dank u wel dat dat waar is. En dan kom je weer tot rust. En dan, ja, is geweldig. Ik vind het echt prachtig. En dan staat er in vers 4, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Zeg je, oh, wacht even, dus hier staat nu een voorwaarde. Dus God geeft wel de beloftes, zegt dat we dan deel kunnen krijgen daardoor aan de goddelijke natuur. Maar we moeten wel dat verderf en die begeerte ontvluchten van in de wereld. Dus dat klinkt als levensheiliging. Nou, dat klopt. En er is zeker levensheiliging, hè? Laat het helder zijn. Maar als je bij die relatie bent, daar begint het. En van daaruit kun je heilig leven. Nou, dat zie je ook in hoofdstuk 2, daarom heb ik hem gelezen, hoofdstuk 2 vers 20. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, dat is hetzelfde in vers 1, de begeerte in de wereld ontvlucht zijn, hoe? Door de kennis van hem. Dus daar opnieuw, daar begint het. Dus jouw heiliging en het ontvluchten van die ranzigheid van de wereld, van die zelfgerichtheid en de hebzucht en de roddel en de verslavingen en al die andere troep. Het beginpunt is die relatie opnieuw. En dan die beloftes zijn er om ons in die relatie te brengen. En te drinken bij de Heer Jezus. En vol te worden bij de Heer Jezus. Dus opnieuw begint dat ook bij die relatie met hem. En het vraagt keuzes. Amen. Maar wel vanuit hem. Nou, volgens mij is die duidelijk. En dan gaat hij verder. En ik zal dit heel kort proberen te doen. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dus je hebt die relatie met de Heer Jezus, je hebt die beloftes, je bent daar, je wordt vol, je wordt krachtig in de Heer. En dan, en pas dan, zegt God, nou, voeg dan toe deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen. Dan komen al die andere dingen voort. Maar eerst moeten we wel vaststaan in die relatie. En vaak dan zetten we de car voor de trein, zeg maar, voor de locomotief. Als je de Hardcry boek deel 1 hebt gelezen. Vaak zetten we een locomotief ervoor. En in mijn geval was het altijd heilig leven. Want dan zal ik God zien. En dat klopt, dat is waar. Alleen, hoe ga ik heilig leven? Dat kan ik helemaal niet. Dus wat nou als je de trein voor zegt? Oké, ik heb de Heer Jezus nodig. Als ik bij hem drink, dan ontvang ik heiliging. Waardoor ik hem beter ga leren kennen, dan ontvang ik heiliging. Waarom je? Enzovoort. Dus we moeten wel beginnen bij het juiste punt. Die relatie is het fundament. En daarop bouwen we. En dan gaan we deugd toevoegen. Deugd, dat is dat je goede dingen gaat doen. Kennis, dan daarbovenop ga je de Bijbel in en zeggen, oké, maar wat staat er nog meer? Wat kan ik gehoorzamen? Hoe kan ik mijn leven inrichten? Enzovoorts. Als je die relatie hebt, dan kun je gaan kijken, Heer, hoe kan ik zelfbeheersing leren? Hoe kan ik daarin groeien? Dan kan je volharden. Dan kan je godvruchtig worden. Dan kan je de broeders hier onderling lief hebben. En het woord hier zo voor broederliefde, dat is eigenlijk een soort, wat wij wel zeggen, je hebt een klik met iemand. Maar dat je een hartsrelatie met iemand hebt. Dat je graag bij iemand bent. Maar dat kunnen we dan leren. Want dat is toch best wel lastig af en toe. Hè? Om elkaar echt lief te hebben zo. En dan gaat het nog verder. Want dan gaat het over de agape liefde. En dat is de liefde die ervoor kiest. Zonder voorwaarden. Het is een liefde van keuze. En een liefde van opoffering. Dan gaan we echte liefde leren. Weet je wel, een liefde die naar moslims kijkt, die ons aanvallen. En dat we dan niet zeggen, laten we met alle moslims het land uitschoppen. Maar dat is een liefde die zegt, al die moslims zijn hier. Laten we voor ze bidden en mensen uitzenden, zodat ze bereikt worden voor de Heer Jezus. Weet je wel, dat is een liefde die zegt, weet je wat, ik wil mijn leven geven voor anderen. Ik wil mezelf opofferen. Maar dat komt allemaal voort uit die relatie met hem. Ja, dat is geweldig. En dan als we dat gaan doen, en daar wil ik dan mee afsluiten. Als we dat gaan doen, dan zullen we niet doelloos en onvruchtbaar zijn. Vers 8. Vers 10, dan zullen we onze roeping en verkiezing vastmaken en nooit meer struikelen. En zo zal in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk. Weet je, de Bijbel zegt dat er een dag komt dat Jezus terugkomt en dat ook wij geoordeeld zullen worden. Niet veroordeeld, maar dat de gelovigen geoordeeld zullen worden. Alle ongelovigen, alle mensen die Christus, die nee hebben gezegd tegen Jezus, ook mensen die misschien hier zijn, die hun hele leven in de kerk zijn geweest, maar ze hebben nee gezegd tegen de Heer Jezus, die zullen veroordeeld worden. Er zal een eeuwige poel van vuur zijn. Jezus spreekt over een duisternis. Jezus spreekt over vuur. Jezus spreekt over geween en tandengeknars. Los wat de invulling is. Ik weet niet hoe het er precies aan toe gaat. Het is een plek waar je niet wil zijn. Maar iedereen die weigert om tot Jezus te komen, gaat daarheen. En dat willen we niet, maar dat gaat wel gebeuren. Maar ook voor ons. Wij komen ook voor Christus te staan. En hij zal ook naar ons leven kijken. En dan staat er dat Christus het fundament is. Nou, daar staan we op vast. Alleen hoe je daarop bouwt, hoe je levenshuis is, bepaalt wel hoe je naar binnen gaat. Er staat dan, ik zit te denken waar dat staat. Is het 1 Korinthe 3 of 2 Korinthe 3? Weet iemand dat toevallig? Ja. Is niet voorbereid dit, maar dit is wel fundamenteel. Ja. 1 Korinthe 3, want niemand kan een ander fundament leggen in vers 11 dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag, de wederkomst, zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. Hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door een vuur heen. Nou, dat zeg ik niet om bang te maken, maar het is wel een realiteit. Hoe wij leven bepaalt ook hoe wij binnenkomen. Dus Christus is het fundament. Oké, daar ligt onze zekerheid. Ja, dus we kunnen even ademen. Als je Christus in je leven hebt, als je in relatie wandelt met hem, ben je binnen. Nou, mooi. Maar hoe wil je binnenkomen? Wil je binnenkomen rijke mate toegang? Ik probeer het me voor te stellen, maar dat de poorten zwaaien open en ik hoor daar gejuich en trompetten en zo, dat zie ik voor me. Misschien heb jij dat op een iets minder heftige manier, maar rijke toegang. Dat je gewoon weet, mijn leven, hoe falend ik ook was, heeft nut gehad. Het is gebruikt in zijn koninkrijk. Geweldig, God zal me belonen voor het leven wat ik heb geleefd. Halleluja, zo kun je binnenkomen. Of dat je naar je leven kijkt en denkt, ach, ik had Christus, maar had ik maar meer gebouwd voor hem. En dat je een soort weemoedigheid hebt van, ach. Kijk, en ik weet, de tranen zullen van je ogen afgewist worden. Dus God zal echt wel goed maken en je zal niet in de eeuwigheid met een somber gezicht, we zullen genieten van hem, van zijn tegenwoordigheid. Maar ik wil dat als ik hem zie, daar verlang ik naar, dat ik meer heb dan alleen Christus was mijn fundament, maar ook Christus was mijn hele leven. En ik heb geleefd tot eer van hem. En dat hij mij aankijkt en zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Dat is mooi, dat wil ik. Daar verlang ik naar. Nou, ik hoop jij met hem. Maar om weer samen te vatten en dan ga ik bidden. Wij willen een leven bouwen van heiliging. En het doet ertoe. Een heilig leven doet ertoe. En een leven waarin je in vreugde leeft, is mogelijk voor iedereen. Maar waar vinden we dat? Bij hem. Dat is waar we moeten zijn. Dat is waar we moeten beginnen. Drinken bij hem. Totdat we zo vol zijn dat we overstromen. Nou, dat wens ik ons toe en daar wil ik voor bidden. Dus laten we bidden. Ja, Heere Jezus, dank u wel. U bent de bron van levend water. En u zegt dat we, wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zoals de schrift zegt, en ieder die gelooft, die vertrouwt dat u dat gaat doen, die tot u komt in dat vertrouwen. Rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. En dit zei hij, zegt Johannes dan, over de geest. Heer, ik verlang ernaar dat we alles neerleggen wat we hebben, wat we denken te kunnen enzovoort. En dat we komen tot u met lege handen om te drinken en te ontvangen. En dat dit ons leven wordt, dat we gaan groeien totdat we zo'n diepe relatie met u hebben. Dat we zulke diepe wortels hebben in u. Dat we constant vreugdevol en krachtig kunnen zijn. Heer, en ik denk dat de meesten van ons, mijzelf daar aan toegevoegd, Heer, zijn dat aan het leren of willen dat leren. Help ons om tijd met u te besteden, om niet in de valkuil van wetticisme te vallen en ook niet in de valkuil van lauwheid en losbandigheid. Maar help ons om ons leven zo in te richten dat we tijd hebben om met u te besteden, zodat we tot rust komen, vol worden van u, kracht ontvangen voor elke dag. En dat we een overvloedig geestelijk leven hebben, Heer. En ik geloof dat het mogelijk is, omdat uw woord het zegt. En ik bid dat u door uw Heilige Geest dat ook zult bevestigen in onze harten, in onze levens. Heer, verdiep ons leven met u en help ons om dan daarop te bouwen. Met al die dingen die we hebben genoemd. Zodat we een leven hebben vruchtbaar in uw koninkrijk. Dat we een leven hebben waardoor we anderen tot u kunnen trekken en ze binnen kunnen brengen in uw koninkrijk. En mensen kunnen discipelen. En mensen kunnen toerusten enzovoort. Heer, maar help ons om te beginnen op de juiste plek. Heer, een boom groeit alleen maar als zijn wortels diep staan. Zodat hij altijd water heeft, ook als het droge tijden zijn. Heer, een vruchtbare boom is een boom die diepe wortels heeft. En ik bid dat we diepe wortels zullen hebben. Geef ons dat in Jezus' naam. Amen.